Yes. Yes. Het thema van dit jaar Kingdom Culture is Christ Revealed. Jezus als overwinnaar. En als ik één verlangen heb voor vanavond, dan is het dat Jezus daadwerkelijk geopenbaard mag worden vanavond. Geopenbaard als overwinnaar. Niet zomaar een overwinnaar zoals FC Groningen hopelijk vanmiddag heeft gewonnen van Vitesse. Hebben ze gewonnen of niet? Gelijk. Niet verklappen voor degene die de samenvatting nog wil zien vanavond. We houden het in het midden. Maar Jezus Christus is niet zomaar een overwinnaar. Jezus Christus is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar over alles en iedereen. Elke macht en elke kracht. Alles wat maar in de hemel, op de aarde of onder de aarde is. Jezus overwinnaar daarover. En ik geloof dat wat jij gelooft over Jezus als overwinnaar een massive impact heeft op hoe jij je leven leeft hier op aarde. Wat jij gelooft over Jezus als overwinnaar heeft impact over hoe jij je tijd hier spendeert, je energie en je geld op deze aarde. Want in onze tijd hier op aarde moeten we op een of andere manier allemaal een keuze maken over hoe wij onze energie in ons leven spenderen, hoe we het uitgeven. Sommige mensen die spenderen hun leven zoals deze man. Deze man die heeft maar liefst 240 life dolls, levensgrote poppen verzameld in zijn leven. Is dat niet prachtig? Hij heeft 240 poppen en één vrouw. En daar woont hij samen mee in één huis. Nou, en mag het trouwens een heel klein beetje zaallicht aan, dan kan ik ook nog wat mensen zien. Dat is helemaal leuk. Want misschien zit er wel iemand met een grote snor in de zaal. Nou, dan mag je het volgende plaatje laten zien. Nou, er zijn mensen serieus die hun leven spenderen aan het verzamelen van bizarre snorren. Nou, dat lijkt me een te gekke hobby. Wie zou er graag zo'n snor willen hebben? Ja, ik zie vier vrouwen hun hand opsteken. Dit gaat een beetje verkeerd, jongens. Er zijn ook mensen die hun leven zo spenderen. Oh my goodness. Het verzamelen van piercings. En niet zomaar piercings, maar piercings in hun lichaam. Weet je, iedereen van ons die moet bedenken wat hij met zijn tijd hier op aarde doet. Wat wil jij worden? De volgende Adriana Grande? Is dat iemand die hier... Is iemand die de volgende Adriana Grande wil worden hier? Ja, één? Te gek. Of deze gasten, dat is... ik weet niet precies wie dat ook weer zijn. Dat is de vroegere Kingdom Culture Band. Heeft iemand daarvan gehoord? Of misschien wil jij wel de nieuwe Lady Gaga worden. Oh my goodness. Heb je deze jurk? Dit is een jurk trouwens. En voor degenen die niet zagen wat het precies is, dit is een jurk. Ze hebben lijstjes op internet van de 100 mooiste jurken van Lady Gaga. Dat betekent dat ze niet maar 100 heeft, maar echt, ik weet niet, misschien wel 1000 jurken, die Lady Gaga. En op een of andere manier maakt zij er een sport van in haar leven om zoveel mogelijk te gekke, bizarre jurken. Ze is wel eens opgekomen in een groot ei, werd ze gedragen door een paar, heb je die gezien? Alle mannen knikken, nee, heb ik niet gezien. Ja, heb je wel gezien, dat weten we wel. Maar de meest gek, soms komt ze in een of andere vleesjurk aangezet. Of de meest bizarre, daar spendeert zij haar energie aan. Waar spendeer jij je leven aan? Het is ongelooflijk hoe sommige mensen hun energie en tijd en geld besteden. Maar wat waar is, dat we allemaal in ons leven een keuze moeten maken over hoe wij onze tijd, ons geld, onze energie besteden hier op aarde. Hoe ga jij om met je school, met je werk? Hoeveel tijd spendeer je aan vrienden of aan familie en je relatie en je hobby's? Hoe spendeer jij je leven? En vanavond wil ik met jullie nadenken onder de titel History Makers. Want de vraag is niet op dit leven of we geschiedenis schrijven. De vraag is hoe we geschiedenis schrijven. Elk van ons schrijft met zijn leven een geschiedenis. En de vraag is, hoe ziet de jouwe eruit? Word jij de nieuwe Einstein? Einstein die een revolutie bracht in de wetenschap met zijn ESMC-kwadraat. Hè? Dat wist iedereen hier. En voor degenen die het niet wisten, hij is degene waarom science fiction films zo ontzettend spannend zijn. Het is allemaal omdat Einstein heeft bedacht. Misschien ben jij wel de volgende William Wilberforce. Die in de 18e eeuw vocht voor de afschaffing van de slavernij met succes. Of misschien ben jij toch gewoon de nieuwe Lady Gaga, toch? Hoe spendeer jij je energie? Ik geloof vanavond dat zicht op Jezus als overwinnaar ontzettend veel impact heeft op hoe jij kijkt naar dit leven. En als jij Jezus daadwerkelijk als overwinnaar ziet, dan heeft dat een gevolg voor hoe jij je energie wil spenderen hier op aarde. Ik ben een paar maandjes hier nu uit Groningen weg. En ik woon nu in Amersfoort, getrouwd met Nadine. En dat is heerlijk, dat is verrukkelijk. Maar een jaar geleden waren wij nog niet getrouwd. En op 23 november 2013... 23 november was het toch? Ja, 23 november. Op 23 november 2013, vertrok Nadine 's ochtends vroeg, niks vermoedend. Stond Nadine niks vermoedend op in haar huisje in Amersfoort. Trok ze haar trainingskloffie aan, ze wou eigenlijk gaan trainen. En daarna wou ze mij ophalen, maar dat was een beetje in de war geschopt door een sms'je wat ik haar had gestuurd. Dat mijn vlucht wat eerder zou aankomen. Dus stapte ze in haar trainingsbroek en haar kloffie, die ze anders nooit had aangedaan als ze had geweten wat er was gekomen die dag. Stapte ze in de auto naar Schiphol om mij op te halen van een weekje buitenland. Maar wat Nadine niet wist, is dat op het moment dat zij het huis uitging, dat ik haar in de gaten aan het houden was, vanuit een hotel ergens in Istanbul. En ik was haar GPS, met GPS was ik haar in de gaten aan het houden. En ik zag zodra zij vertrok, toen seinde ik een paar handlangers in. En ik zei, ja, ze is vertrokken, de beer is weg. Dus stap haar huis binnen. Dus twee handlangers van mij, die stapten Nadine's huis binnen, terwijl Nadine naar Schiphol was en die plunderde haar kasten en die pakte de paspoorten en de visa die klaar lagen. En namen snel mee en die chaste heel hard achter haar aan naar Schiphol. En op Schiphol aangekomen was Nadine, die was aan het kijken. En die zag in één keer, er gebeurde van allerlei rare dingen. Want eerst mijn vluchttijden, die klopten helemaal niet. En ze dacht van, nou wat doe ik hier nou precies, hoe zit ik nou? En ze snapte niet helemaal. En in één keer komt ze een vriendin, loopt ze tegen het lijf die daar toevallig een nichtje aan het naar Schiphol aan het brengen was. En op een gegeven moment, Nadine denkt, wat gebeurt er dan? Want ze krijgt nog een tekst van iemand anders die zegt dat ze toch echt op het vliegveld moet blijven, want ze was alweer van plan om weg te gaan. En opeens slaat het in één keer alles als ze daar haar zusje ziet staan en haar eigen tas nog net zo de bagagebelt op ziet gaan. En dan denkt ze van, ja, er is iets niet goed in de haak. Er gaat hier iets gebeuren. En die vriendin en haar zusje die zeiden van, ja, kom maar even mee naar de Starbucks. En in de Starbucks daar zeiden ze van, Nadine, we gaan het je even allemaal uitleggen. We snappen dat je op dit moment helemaal niks ervan snapt wat hier allemaal aan het gebeuren is, maar dat komt allemaal goed. En ze draaiden de iPad om of de telefoon om en er was een klein filmpje van mij dat ik zei, lieverd, ik ben er niet, helaas. Maar het is allemaal goed, het komt allemaal goed. Jij komt straks naar mij toe in Istanbul. En diezelfde avond vloog Nadine nog naar Istanbul toe en daar stond ik al op te wachten. En toen liepen we langs een toevallig geparkeerd bootje daar zo met allemaal mooie kaarslichtjes. En ergens daar, midden op het water tussen twee continenten, vroeg ik haar ten huwelijk en zei ze ja. Maar dat ene moment waarop Nadine er allemaal niets van snapte, waar ze dacht van waar gaat dit allemaal heen? Alles loopt een heel andere kant op dan ik dacht. Maar dat ene moment waar ze daar in die Starbucks zat en daar die vriendinnen zeiden, nee wacht even, we gaan het je even uitleggen hoe het allemaal zit. Kijk maar eens, hier gaat het. Dat ene moment waarop haar ogen in één keer open gingen, dat ze zeiden van, aha, nu snap ik waar het allemaal om gaat. Al die dingen die niet klopten en alle dingen die geen sens maakten, ik had al het gevoel dat er niet iets helemaal in de haak was, maar aha, ik snap het, haar ogen gingen open. En ik geloof dat dat is wat Paulus bedoelde toen hij de brief aan de Efeziërs schreef. Paulus is een van de schrijvers van de Bijbelse Bijbelboeken. Een echte history maker als je wil je wilt. En hij schreef een brief aan een groepje gelovigen in Efeze in Turkije 2000 jaar geleden. En met als doel van die brief had hij om te laten zien van, jongens, jullie zijn christen geworden. En christenen zijn hier niet zonder doel. Laat mij jullie uitleggen hoe jullie leven past in het grotere plaatje. Laat mij jullie uitleggen dat christenen, dat jullie zijn niet zomaar mensen, maar jullie zijn Gods mensen. Jullie zijn Gods mensen op aarde. En jullie zijn onderdeel van een groter plan. En dat moment daar wil ik met jullie over gaan lezen. Dat staat in Efeze 1. Efeze 1, vers 17 tot 21. Ik lees hem uit de Willibrord-vertaling. Daar staat geschreven, Efeze 1, vers 17. Mogen de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, dat betekent zoiets als de bron van alle heerlijkheid, de bron van alle glorie. Mogen Hij u de geest van wijsheid en van openbaring geven om Hem echt te kennen. Paulus die bidt hiervoor een geest van openbaring. Weet je wat wij vanavond, wat jij vanavond nodig hebt? Ik weet niet hoe je hier vanavond bent gekomen of waar je bent in de reis van je leven. En welke keuze je al hebt gemaakt. Maar wat ik wel weet is wat jij nodig hebt vanavond. Is niet meer informatie. Is niet meer informatie over hoe jij wel of niet zou moeten leven. Maar wat ik geloof dat jij nodig hebt is openbaring. Is een openbaring van wie Jezus is. En daar bidt Paulus hiervoor. De eerste zin in wat we lezen nu. Hij bidt. O Efeziërs, ik bid dat God jullie de geest van wijsheid en openbaring mag geven. Omdat je God leert kennen. En hij bidt verder. Hij zegt, bid in vers 18. Mogen God, mogen Hij de ogen van uw hart verlichten. Zodat u ziet hoe groot de hoop is. Waartoe Hij u roept. Mogen Hij de ogen van uw hart verlichten. Dat is waar Paulus voor bidt. Mogen jullie zo'n aha-moment meemaken? Mogen jullie zo'n openbaring krijgen van wat? Nou, een openbaring om te weten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept. Dat is het eerste. Paulus bidt hier voor drie dingen. Maar het eerste waar hij voor bidt is, ik bid dat jullie mogen zien hoe groot de hoop is waarvoor Hij jullie geroepen heeft. En daarover heeft hij het in hoofdstuk 1. Daarin legt Paulus uit. Weet je, wij christenen, jullie godsmensen, wij mogen weten dat deze wereld een doel heeft. Wij mogen mensen zijn die leven met hoop. Ik zie zo vaak christenen rondlopen hier in deze aarde. En misschien als er mensen aan het vloeken zijn of zo, of als je gewoon ergens rond het lopen bent en zegt, sorry, ik ben christen. Mag ik misschien, sorry, ik ben christen. We leven zo vaak als christenen hier met een idee van, ja, sorry, dit is nou eenmaal wat ik geloof, of dit is nou eenmaal hoe ik geboren ben, of dit is nou eenmaal. Maar ik geloof dat hier op deze aarde, dat wij christenen mensen zijn die mogen leven met een hoop. Met een hoop die de wereld niet kent. En waarom niet? Omdat ze niet weten waar het allemaal heen gaat. En dat is een van de prachtige cadeaus die God ons geeft. Weet je, er is een hoop op deze aarde waarvoor jij christen bent geworden. Want, legt Paulus uit in hoofdstuk 1, is dat deze wereld gaat niet alleen maar zo blijven. Deze wereld is niet zonder doel, niet zonder reden. Hij zegt in hoofdstuk 1, zegt hij, de hoop waar jullie op mogen hopen, is dat alles uiteindelijk, dat deze hele wereld meebeweegt naar een plan van God. En wat is dat plan? Dat alles uiteindelijk mee gaat bewegen om bij elkaar gebracht te worden, zegt Efeze 1, in Christus. Uiteindelijk wordt alles bij elkaar gebracht in Jezus Christus. En het woord wat daar in het Grieks wordt gebruikt is het woord van samengevat. Uiteindelijk wordt alles samengevat in Jezus Christus. En een samenvatting is eigenlijk een soort van herstructurering. Alles wordt even opnieuw een samenvatting van een stuk. Dat zegt nog even de essentie, de lijn, de kern pakt het. En dat vat het nog eventjes, dat structureert het nog even goed. Dat is een samenvatting. En dat is wat Paulus zegt. Weet je mensen, er komt een moment waarop jouw leven, waarop alle levens, alle mensenlevens van deze hele aarde bij elkaar worden gebracht. Samen worden gevat in Christus Jezus. Het hele universum wordt opnieuw gestructureerd in Jezus Christus. Alles krijgt zijn plaats in Jezus. Dat is waar deze wereld naartoe gaat. Dat is Gods doel met deze wereld. En anders dan alle mensen die dat niet willen geloven, mogen wij leven met een hoop. Maar we mogen ook leven met datzelfde doel van God in ons achterhoofd. Een paar jaar geleden had ik zo'n mooi klein Suzuki'tje. Het was een mooi klein wit autootje. Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien. Dat is een mooie Road to Africa sticker erop. Een klein achterbaksafstands ding. Ik heb hem vaak moeten duwen. En dan moest je hem duwen en dan moest je er langs lopen omdat die startmotor niet werkte. Dan moest je erin springen en dan zo klein. En dan hoop je dat hij start. En dat was helemaal verschrikkelijk in de sneeuw trouwens. Maar het is een heel klein, mooi, lief, schattig autootje. Kon je heel hard mee chasen. Te gek. En daar chaste ik hier altijd lekker mee door de stad heen. En ik weet nog goed, op een gegeven moment een keer, het was s'avonds laat, het was donker. En ik moest ergens in en ik maak zo'n bocht en ik chase ergens een heel klein dun straatje. Weet je wel? Zo'n waar auto's geparkeerd staan aan beide kanten. En ik chase daar zo in en ik zag al een paar koplampen daar zo aankomen. Ik denk, ja boeien, ik ben eerder. En even wat extra gas erop, zeg maar. En die koplampen die komen dichterbij. En ik denk, shit, er is toch echt geen ruimte hier zo ergens. En ik kom nog eens dichterbij en die koplampen begonnen een beetje fel te worden. En toen we elkaar daar naderden, toen zag ik in één keer dat die koplampen vast zaten aan een enorme grote zwarte pick-up-achtig ding. Zeg maar, zo van waar de wielen ongeveer kwamen tot mijn dak, zeg maar, van mijn mooie Suzuki. En in één keer dacht ik van, man, die dingen zitten toch wel hoog. En ik besefte mij echt op dat moment van, wat ga ik doen? Weet je, ik probeer nog even te zwaaien, zeg maar natuurlijk niet. Ik ga wel terug. Ja. Dus dat hele stuk weer achteruit gereden. Ik dacht, ik kan mijn richting maar beter, mijn doelen maar beter dezelfde kant op laten zetten als die zwarte pick-up truck die nu mijn kant op komt rijden. En iets wat ik wil zeggen over het doel van deze wereld en over jouw doelen, is waar zijn jouw doelen eigenlijk? Wat is jouw doel in dit leven? En wat als we gaan vergelijken tussen jou en God? Ik weet niet wat jouw doelen zijn, maar ik weet wel wat Gods doel is. En Gods doel is om alles bij elkaar te brengen in Christus Jezus. En ik weet één ding over, dat God groter is dan die zwarte pick-up truck van mij. En als ik je een tip mag geven, en als ik iemand ons mag aanmoedigen. Zorg dat jouw doelen niet in strijd zijn met die van God. Want Gods doelen gaan waar worden. Gods doelen gaan uitkomen. God die gaat alles bij elkaar brengen in Christus Jezus. En voor ons die daarin willen geloven is dat goed nieuws. Dat is hoop. Dat wij opnieuw gestructureerd een plek krijgen met Jezus daar. Nou, dat is het eerste wat Paulus bidt. Ik bid dat jullie ogen geopend mogen worden om te zien wat het hoop is. Waar alles heen gaat. En het tweede wat Paulus bidt. Is ik bid dat jullie ogen van jullie hart verlicht worden. Zodat jullie mogen zien hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen. Ik bid, zegt Paulus, dat jij als history maker, als persoon hier op aarde, dat je mag zien hoe rijk het erfdeel is van hem in alle heiligen. Nou, misschien zegt jouw vertaling, als je een NBV-vertaling hebt, of een HSV zegt wel, dat je mag zien hoe groot de luister is die voor de heiligen klaar ligt. En het is een ontzettend moeilijk vers, ik ga er niet al te lang op blijven hangen vanavond, maar na heel lang studie heb ik echt gekeken en ik denk echt dat hier staat, zoals in deze vertaling, dat het hier gaat, het Grieks, het heeft over zijn erfdeel. Dat betekent zoiets dat aan het einde van die tijd, als alles bij elkaar komt in Christus Jezus, dat wij een prijs krijgen en dat wij met hem mogen zijn, dat er hoop voor ons is, maar dat God ook iets krijgt. Namelijk jou. Namelijk ons. Weet je, God die is niet geïnteresseerd in een erfenis van geld. Hij heeft al het geld van de wereld. Hij is niet geïnteresseerd in een mooie auto of in een groot huis. Hetgene wat Gods erfenis is aan het einde van alle tijden, wat zijn erfdeel is, dat ben jij, dat zijn wij. Nou, zit hier mooi mee opgeschreven, denk je dan, of niet? Toch? Wie zijn wij dat wij Gods erfenis mogen zijn? En daar preekt het hele boek Efeze over. Die zegt, ik weet niet hoe jij je voelt vandaag. Ik weet niet hoe jouw leven gegaan is. En de kapotheid en de gebrokenheid die jij hebt doorgemaakt. Maar in Christus, door het werk van Jezus Christus, door Jezus kruisdood, ben jij een nieuwe schepping. Jij bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Er is nieuw leven. Niet zomaar gewoon een nieuwe schepping. Dat betekent dat we zijn een beetje vernieuwd. Nee, we zijn een compleet nieuwe schepping in Christus Jezus. En daarom zegt God. Omdat hij ziet wie jij bent in Christus. Omdat hij jou gemaakt heeft. Zegt God, aan het einde van alle tijden. Is mijn erfenis, mijn erfdeel. Dat ben jij, dat zijn wij. Dat zijn de heiligen, de christenen. God die gaat offshowen. God die zet ons als het ware op zijn schouw, in zijn kast, in zijn vitrinekast. Wij mogen een erfdeel zijn tot eer en tot lof van hem. Dat is het tweede wat Paulus bidt. En dan komen we bij het derde ding wat Paulus bidt voor Efeze en voor ons. Hij zegt, ik bid dat de ogen van jouw hart geopend mogen worden. Zodat je zult zien hoe overgroot zijn macht is voor ons die geloven. Paulus wil dat je dit snapt. En ik hoop dat wij dit zullen snappen. Dat wij dit mogen zien vanavond. Ik bid dat God de ogen van ons hart opent. Om te zien hoe overgroot de kracht is voor hen die geloven. Weet je, als Paulus hier begint te praten, dit is een beetje slappe vertaling, een andere vertaling zegt, de alles overtreffende grootheid van zo'n kracht die aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. In het Grieks buitelt Paulus bijna over zich. Hij gebruikt 4 verschillende woorden van kracht. De een nog groter dan de ander. Hij zegt de alles overtreffende kracht, de dynamite, de dynamis, de dynamietkracht van God. En hij heeft het nog over een andere soort van kracht, de energia van God, de kracht die ook daadwerkelijk in actie komt. De kratos, de kracht die in staat is om alles te overwinnen. En nog een andere kracht die in ons zit. Paulus die buitelt over zich heen, die probeert gewoon duidelijk te maken, hebben we door hoe overgroot die kracht is van God? Die kracht is groter dan groter dan groter dan groter. Alle woorden van kracht gooien we maar gewoon bij elkaar om een klein beetje een idee te krijgen van hoe groot die kracht is van God. Come on, zijn jullie nog een beetje wakker? Hoe groot is die kracht van God? Nog groter dan die grootte, dan al die woorden. Mag het, we hebben gewoon maar één woord voor kracht. Maar hij pleurt alles erin om te zeggen, hebben jullie door? Ik wil zo graag dat jullie vanavond gaan zien hoe overgroot, hoe alles overtreffend groot die kracht is. En hij zegt, als jij wil weten hoe groot die kracht is, nou kijk dan maar, want die kracht is gedemonstreerd. Die heeft hij betoond in Christus. Toen hij hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel. Hoog boven alle heerschappijen, boven de machten, boven de krachten en de hoogheden. Boven elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Hij zegt, als jij wil begrijpen hoe overgroot die kracht is van God. Kijk dan maar gewoon naar Jezus. Jezus die stierf aan het kruis, maar die door God zijn kracht werd opgewekt uit de doden. En daarmee werd die kracht gedemonstreerd. Dat Jezus' kracht groter is dan al het andere. Dat Gods kracht in staat is om de macht van de dood te breken. En dat hij gezeteld is boven al die andere krachten. Hij is opgewekt uit de dood. Gezeteld boven al die andere krachten en machten en heerschappijen en tronen. En wat betekent dat? Jezus, overwinnaar Jezus, gezeteld boven al die krachten en machten en tronen en heerschappijen, hoe het er ook maar staat. De lezers van deze Efezebrief, die hadden dat gehoord als die zin van de machten en krachten en tronen en heerschappijen. Dat zijn alle machten die mijn leven bepalen. Dat zijn alle machten die achter wat wij zien, achter wat zichtbaar is, werkzaam zijn. Dat zijn de machten die bepalen of wij een goede oogst hebben of een slechte oogst. Dat zijn de machten die bepalen of ik rijk word of niet. Of ik vruchtbaar word of niet. Of ik een goede relatie vind of niet. Of ik beroemd word of niet. Dat zijn de machten en krachten die van alle kanten werken door alles heen, maar die mijn leven bepalen. Beetje primitief beeld, toch? Daar geloven wij niet meer in. Al die machten en krachten die ons leven bepalen. Ofwel, zijn wij ook niet zo vaak geneigd om te kijken naar ons leven als beïnvloed door van allerlei zaken. Misschien zeg jij wel, ja, ik ben gewoon gemaakt door mijn DNA. Mijn DNA heeft bepaald hoe slim ik ben. Of hoe goed ik in bepaalde dingen ben. En bepaalde stofjes in jouw hersenen die zorgen ervoor op wie je verliefd wordt en et cetera. Misschien zeg jij wel van, ja, ik kan nou eenmaal ook niks aan doen dat ik hier in Nederland ben. Ik ben hier in Nederland geboren en dat heeft een heleboel dingen voor mij al bepaald. Er zijn machten en krachten waarvan wij geloven dat ze invloed hebben. De macht van geld. Misschien denk jij wel, ik ben nou eenmaal geboren voor een dubbeltje, niet voor een kwartje. Hoe zeg je dat tegenwoordig in de euro's? Ik ben nou eenmaal arm geboren, ik kan er niet zomaar geld hebben. Weet je, ik wil wel fotomodel worden, maar tja, het is nou eenmaal mijn lijf. Daar kan ik toch ook niks aan doen. Of weet je, ik wil wel heel veel dingen, maar ik heb geen geld. En ik heb geen tijd. En dat bepaalt dus hoe jij kijkt naar je leven. Ik wil dit en dit wel doen, maar ik zit nou eenmaal met deze gezinssituatie. Of ik heb deze ziekte. Of dit en dit is mij overkomen, waar ik niks aan kon doen. En toch zit ik ermee. Weet je, geloven wij ook niet dat je in het leven toch ook een beetje mazzel moet hebben gehad. En misschien ook wel die ene keuze heb je toen gemaakt en die is slecht uitgepakt en dit en dat werkt allemaal zo. Ik geloof dat Jezus overwinning over de dood en zijn gezetenheid boven al die machten en krachten in de wereld niks anders betekent dan dat, weet je, er zijn allemaal dingen die jouw leven bepalen. Maar uiteindelijk staat Jezus daarboven. Uiteindelijk staan er allerlei invloeden op jouw leven. Goede invloeden en slechte invloeden. En ik zeg vanavond niet dat God die invloeden stuurt. Dat God jou ziek heeft gemaakt. Dat God dit heeft gedaan of God dat met jou heeft gedaan. Maar ik geloof wel dat boven al die machten en krachten die spelen in jouw leven. En die jouw leven voor het goede, maar ook juist voor het slechte beïnvloeden. Dat Jezus boven die machten en krachten staat. Dat Jezus niet slechts één van die machten is. Maar dat hij boven, daarbovenin staat. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jouw zoektocht in dit leven? Als jij dat zoeken bent, hé, waar moet ik mijn energie in? Waar moet ik mijn leven in spenderen? Vaak wordt ons een vraag gesteld als jij zo'n bekende vraag die zegt, hé, weet je wat, doe even je ogen dicht. Denk eens na over je leven. En denk dan eens na over het leven alsof jij al het geld van de wereld had. En tijd geen issue was. En geld geen issue was. En of je zelf mag kiezen wat je IQ was. Of hoe je eruit zoekt. Of wat je had meegemaakt. Eventjes alles kan. Wat zou je doen als alles kon? En ik weet niet of dat de beste manier is om naar ons leven te kijken. Als God werkelijk waar de kracht heeft om Jezus uit de doden op te wekken. Als God werkelijk groter is en hoger staat dan alle krachten die ons leven beïnvloeden. Dan is jouw leven waar jij vanavond bent, waar jij vanavond hier zit, waar jij in leeft, elke dag weer. Is niet zonder reden. Weet je, God heeft een doel met jou. Niet in een of ander hypothetisch leven. Niet in een of ander wat als dit en wat als dat leven. Maar God heeft een doel met jou in jouw concrete leven. In precies die situatie waarin jij vandaag de dag leeft. Ik kan soms wel eens denken van, man, een paar jaar geleden heb ik zo'n ontzettend domme keuze gemaakt om dit of dat te doen. En dat is vast de reden waarom ik nou niet meer mijn doel met God kan bereiken. Of beter gezegd, waarom ik niet meer Gods doel met mijn leven kan bereiken. Misschien door verkeerde keuzes of door dingen die me gebeurd zijn. Of gewoon hoe dingen zijn uitgelopen. Of misschien wel door wat anderen jou hebben aangedaan. Misschien zit hier vanavond wel iemand die gewoon gelooft dat hij gedisqualificeerd is. Voor Gods doel met zijn leven. En ik wil je vanavond zeggen, Jezus Christus is overwinnaar. En ik weet dat God onze ogen van ons hart opent. Om te laten zien dat Jezus overwinnaar is over alle machten en krachten die in dit leven spelen. Dat betekent dat hij op elk moment de omstandigheden in zijn hand heeft. En dat hij van machten goed of kwaad, dat hij die nog steeds zo laat meewerken, dat alles meewerkt naar zijn plan. Om alles eenmaal bij elkaar te brengen in Christus. Dat wat er ook gebeurt, dat dat uiteindelijk niet zomaar willekeurig is. Dat dat niet zomaar buiten Gods hand ligt. Dat is nou eenmaal wat de Satan doet. Dus dat Gods doel met jouw leven of Gods plannen met jouw leven, jouw roeping is voor een deel verpest. Of wat dan. God is in control. God die regeert over al die machten die jouw leven bepalen. En zijn doel met jou is nog steeds elke dag actueel. Weet je, het doel van een history maker op aarde ligt niet zozeer in wat jij bereikt hier op aarde. Maar ik geloof dat jouw doel als history maker en mijn doel als history maker hierin ligt. Om op elk moment van ons leven, in elke seconde, te bidden: God openbaart mij hoe u hier overwinnaar bent. En als ik zie dat God al die omstandigheden vanavond en morgen vroeg en overmorgen en de dag daarna en jouw hele leven lang, dat in welke situatie jij ook komt, dat omstandigheden zo in elkaar zijn gezet, dat jij de mogelijkheid hebt om Gods wil te doen. En God is bezig met dit grote plan en hij wil jou daarin gebruiken. Niet om een geschiedenis te schrijven zoals Einstein de hele wereld op zijn kop heeft gezet met zijn ontdekkingen. Wat hartstikke te gek is en tof. Maar uiteindelijk vraagt God of jij onderdeel wil zijn van zijn geschiedenis. Van een plan wat hij aan het maken is om alles bij elkaar te brengen. En door in elke omstandigheid te kiezen om zijn wil te doen, schrijf jij mee aan een geschiedenis. En ga je dingen meemaken die veel groter zijn dan Einsteins ontdekkingen deze aarde. Maar dan bouw jij mee aan een geschiedenis die eeuwig en altijd zal blijven tot eer van Gods grootheid. God heeft een doel met jouw omstandigheden. God heeft een doel met jouw capaciteiten. Met precies jouw interesses, met jouw verlangens, met jouw talent. En volg dat doel. Probeer het te begrijpen. Probeer maar te begrijpen waarom God juist die omstandigheden naar jou heeft gebracht. Want dat is zijn kracht die groter is dan alles. Om zijn doelen uit te leven. En weet je, dan mag je weten dat je dat niet alleen hoeft te doen. Want er staat geschreven dat Paulus die bidt: hoe mogen jullie ogen geopend worden, zodat je mag zien hoe overgroot zijn macht is voor ons die geloven. Die kracht is niet tegen ons, maar die kracht is voor jou. God wil jou in die doelen, in jouw concrete situatie, in jouw concrete leven, geeft hij jou een doel als history maker om mee te werken in zijn plannen. Maar vervolgens zegt hij, dat hoef je niet te doen uit eigen kracht. Maar dat mag je doen uit die geweldige kracht, diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de doden. Vanuit die kracht die werkt met jou mee. En als God jou een doel geeft, een veel groter doel geeft dan jij kan begrijpen, dan mag je weten dat God met zijn overweldigende kracht al die andere machten en krachten zal aansturen en besturen om voor jou een weg te maken. Dwars door tijd heen, dwars door geld heen, dwars door omstandigheden heen, maakt God een weg. Want die kracht die werkt voor jou. Ik wil zo afsluiten. Maar niet door, zonder te zeggen dit nog. Je hoeft de werkvloer niet af. Je hoeft je schoolplek niet af. Om een history maker te worden. Maar God vraagt jou om in elke dag in de situatie waarin jij zit. Om een history maker te zijn. Door zijn wil te doen. Door mee te bouwen aan zijn koninkrijk. Dat is de plek waar hij regeert over de omstandigheden. Dat is de plek waar hij regeert over dood. Dat is de plek waar hij regeert over geld, over tijd, over energie, over macht en kracht in de hemelsfeer, over alles wat maar jouw leven bepaalt. En jij mag ervoor kiezen om dat te geloven. Want die kracht die werkt mee aan hen die geloven. En het kan gewoon in je school. Dat kan op je werk, dat kan thuis. En de vraag is, wil jij in dat grote plan van God meegaan? Weet je, de grootste history maker aller tijden was Jezus zelf. En Jezus kreeg de plek die hij had boven alle machten en krachten. De grote plek die hij had in de hemelsferen. Die kreeg hij niet door die plek op te eisen. Als jij werkelijk een history maker wil zijn en wilt leven op Gods manier. Als jij je roeping wil uitleven met God. Eis dan nooit je plek op. Ga dan nooit staan van ja, ik wil die grote man zijn met die grote bediening. Of die grote vrouw en ik wil dit allemaal gaan doen en dat allemaal gaan doen. En daarvoor eis ik mijn plek op en ik elleboog mijn weg naar boven. Jezus die kreeg zijn plek, niet door zijn plek op te eisen, maar door zijn plek af te staan. Jezus kreeg zijn plek niet door zichzelf ellebogend omhoog te werken, maar Jezus kreeg zijn plek door te dienen. En omdat hij diende, zichzelf vernederde tot in de dood, daarom gaf God hem de plek, de naam boven alle namen. En dat is hoe Efeze in de laatste drie hoofdstukken ons ook aanmoedigt. In Efeze 4 staat, zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar en liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid te bewaren. History maker zijn is op elk moment van je leven, in elke omstandigheid weer, de weg te gaan van Jezus. Te geloven en vast te houden. Jezus, ik ben hier niet zonder reden. Maar ik ben hier omdat u overwinnaar bent boven alle machten en krachten. Mag ik geloven dat ik hier ben met een reden. En die reden is dat ik uw wil mag brengen in deze situatie. Niet door mijn plek op te eisen, maar door te vertrouwen op uw kracht. Niet door mijn naam te verheerlijken, maar door te dienen. Door lief te hebben. Ook als ik niet word lief gehad. Door recht te doen als zaken onrechtvaardig zijn. Door gerechtigheid te brengen. Door lief te hebben. Zullen we gaan staan en zullen we gaan bidden? Heer Jezus, we bidden u voor openbaring. We bidden u voor openbaring, Heer Jezus. Dat u degene bent die in control is van ons leven. Heer, we bidden dat Dat we u mogen zien als overwinnaar. Over elke kracht en over elke macht. Heer, ik bid dat u zichzelf openbaart. Geef ons een geest van wijsheid en van openbaring, omdat we u kennen, Heer Jezus. Dat we uw doel mogen kennen. Dat we uw doel mogen kennen voor dit leven. Heer, opdat we uw wil doen in elke situatie. Heer, u regeert. U regeert over al onze omstandigheden. Heer, u regeert over het kwaad en u regeert over het goed. U regeert over het verleden en u regeert over het heden en over de toekomst, Heer Jezus. Laat ons u zien in de naam van Jezus.
Vul ons met uw geest, u alleen, doof met vuur. Jezus, vul ons met uw geest, u alleen, doof met vuur.